Ellen Dekker, welkom.
Hallo.
Even voor de luisteraars. Jij hebt de theaterschool in Eindhoven gedaan.
Ja, die is inmiddels naar Tilburg verhuisd.
Naar Tilburg, maar Hij bestaat nog wel.
Ja.
En je hebt in 2006 aan Kamaretten meegedaan.
Ja.
En de persoonlijkheidsprijs gewonnen toen.
Ja, en hij staat nog altijd te fonkelen in de kamer.
Ja, waar bestaat die prijs van?
Nou, het was een beeld eigenlijk van een beker. Een soort spiegel.
Ja.
Van een uitgesneden spiegel van een beker, zoals je die kan winnen.
Ja, ja, ja.
En er staat dan op persoonlijkheidsprijs 2006.
Oh, dus het is geen beker, maar het is een spiegel in de vorm van een beker.
Ja, precies. Van een, ja.
Kun jij jezelf elke dag inzien?
Ja, en dan til ik hem op en dan sta ik weer te... Ja, nee, maar het is wel leuk om zoiets te hebben. Ja.
Heeft dat geholpen? Helpt dat, zo'n prijs?
Ja, vind ik wel. Ten eerste helpt het je om op de kaart te komen. Een klein beginnetje.
Ja.
En er komen allemaal impresariaten kijken naar zo'n finale.
Ja.
Dus je hebt een begin. Ik had het geluk dat er een impresariaat geïnteresseerd was en met me verder wilde. Dus dan ga je het hebben over een avondvullend programma en wanneer dan. En nou, dan kan je langzaam, die gaat je dan proberen te verkopen. En dan ontstaat er een begin van een carrière.
En hoe gaat het met je carrière? Want je bent nu 9 jaar bezig dan.
Nee, zo lang?
Ja, je hebt 2016 prijs gewonnen.
Ja, maar
ja, 2007
gaat dan eigenlijk, dan kan je niet meer verkocht worden.
Ja.
Want het was in november.
Ja.
Dus dat is dan al te laat. Dus 2008 ging ik echt beginnen. En nou ja, dat is natuurlijk ook alweer dikke 6 jaar geleden.
Hoe heette jouw eerste programma?
Toendra. Ja, en toen kwam Fjord. Ik zat helemaal in dezelfde hoek. Toen dacht ik, ja, nou wil ik weer wat anders, want anders wordt het zo'n stijldingetje.
Ja, je was even doorgereden van de Toendra naar de Fjord.
Ja, toen dacht ik, ja, nou kunnen we de savanne gaan doen, of weet je wel. Maar, ik dacht,
maar,
nee.
Maar waarom zeg je, het zat in dezelfde stijl? Welke stijl hanteerde je
nou,
toen?
Nou, ik heb het nu alleen over de titel eventjes.
Oh, een paar titel. Ja.
Maar natuurlijk maak ik ook dingen waar een zekere lijn in te herkennen is.
Ja,
omdat je toch nou eenmaal bent wie je bent en dat met je meeneemt.
En wie ben jij dan?
Nou ja, ze zeggen wel eens, of dat stond helemaal in het begin wel eens in de revue, de koningin van de typetjes, maar gelukkig geen nieuwe Tineke Schouten.
Oh ja, maar ja, waarom gelukkig?
Nou, dat stond er toen. Nee, maar ik speel types of personages. Ik vind het wel heel prettig als ze tragicomisch zijn, als er een zekere gelaagdheid is. Dus daar zoek ik wel naar.
Ja.
En ik kan bijvoorbeeld niet zingen, dus dat doe ik niet.
Nee.
Maar ik heb ook altijd een rode lijn als mezelf er doorheen.
Ja.
En dan komen er dus verschillende types langs.
Ja. 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 Wat was het centrale thema van je eerste programma Toendra?
Dat ging eigenlijk, toen zaten we namelijk helemaal op de top van die consumenten, van de welvaart.
Ja.
Het kon niet op allemaal. Dus dat programma ging eigenlijk over consuminderen. Van jongens, ik word gek van alles wat kan en wat moet. En kunnen we alsjeblieft, ik verlang een beetje naar de menselijke maat. Het wordt mij allemaal een beetje te gek.
Ja.
Nou, vlak daarna kwam de crisis. Dus toen ging het vanzelf.
Dat was gelijk afgelopen.
Maar het is grappig.
Probleem opgelost.
Loek, ik realiseer me nu dat we het woord consuminderen al heel lang niet meer hebben gehoord. Integendeel, we worden nu steeds maar aangemaand of gemaand om meer te consumeren.
Ja.
En vandaag zou dan onze vriend Draghi een groot nieuw budget aan geld beschikbaar stellen in de hoop dat we maar geld gaan uitgeven en dat er een beetje inflatie komt.
Ja.
Dus die tijdgeest is wel totaal veranderd.
Het is helemaal omgekeerd. Ja.
Ja.
Ja. Ja, maar ik had het toen al over Europa, dat te zwaar werd en dat een zinkend schip was.
Ja.
En,
dat vond je dat ook dan?
Ja, ik dacht, we zijn te oud gewoon. Het is een oud continent.
Ja.
En in de gemiddelde leeftijd in India was, ik weet het al niet meer. Toen wist ik dat wel, 6 of zo.
Ja.
Echt heel jong.
Ja.
Of 12. Nee, dat kan niet, hè, gemiddeld. Maar meer dan een...
Nee, dat kan niet.
Nee, dat kan niet, wat ik nu zeg. Ik ga het wartaal.
Dan zou dat continent geheel uit kleuters bestaan.
Ja, wat wel een beetje... Nee, maar er was wel dat meer dan zoveel miljoen mensen waren onder de 6. Zoiets was het, ik weet het niet meer.
Ja,
maar
ja,
dat je dacht, ja, maar logisch dat het daar gebeurt, weet je. We zijn gewoon te oud en dan ga je ook achterop raken. En,
maar ik ben geneigd om tegen te werpen even naar China te kijken. Dat 18 eeuwen lang nummer 1 wereldmacht was. Toen een tijdje is vervangen door Europa en Amerika. En nu weer terug naar de eerste plaats gaat. Dus je kunt als heel oud continent je wel verjongen en vernieuwen.
Toe. Nou, misschien dat wij over een paar eeuwen weer helemaal terug...
Hoe moeten we zo lang wachten? Nee, toch? Waarom?
Nee, maar ik...
Maar goed,
dat was dus mijn eerste programma. En het ging ook over de enorme hoeveelheid keuzes. En het was eigenlijk een zoektocht naar hou vast. Want op een gegeven moment alles kan.
Ja.
Ja, waar kies je dan voor? In het leven.
Moeilijk, hè? En als je dat dan overdenkt en in een programma onderbrengt, kom je dan met voorstellen voor een oplossing? Want het gaat te ver om te zeggen dat je oplossingen kent. Of probeer je zo scherp mogelijk onder woorden te brengen wat je zo om je heen ziet?
Nou ja, ik heb dan dus die personages. En in dat programma kwamen ze meerdere keren terug. Mm-hmm. En die zochten dus allemaal een andere oplossing om met dit om te gaan. Dus er was er eentje. Die werd moslima. Dat was gewoon een Rotterdamse vrouw. Ja. Maar het was voor haar een soort ultieme uitkomst. Waar al haar problemen werden opgelost. Mm-hmm. En er was ook een Vlaamse vrouw. Die eigenlijk vrij extremistisch. Of heel Vlaams blokkerig. Daar haar houvast vond. Maar wel heel sympathiek. Dus daar zat iets. Ja. En het publiek was helemaal met haar mee. En dan ineens bang bang. Ja. Was eigenlijk helemaal niet zo'n fijn mens.
Ja, ja. Dus je houdt je wel bezig met de actualiteit.
Nou,
of was het alleen in dat eerste programma?
Het tweede programma nog meer eigenlijk.
En nog meer actualiteit nog bij meer, Fjord?
Ja, ik dacht dat is mijn lijn. En op een gegeven moment vond ik het ook lastig.
Ja.
Want ik dacht, ik vind dat allemaal wel. Maar misschien hoef ik dat niet zo nodig in de theaterzaal te... Ik ben nu een wat meer persoonlijkere lijn ingeslagen.
Ja, en waren er bepaalde omstandigheden die je tot dat inzicht brachten? Of tot die conclusie? Raakte dat materiaal uitgeput? Vond je het te anekdotisch? Kon je er te weinig mee uit de voeten?
Nee, dat was het niet.
Nee.
Maar ik ben een beetje een pleaser. Dat is, je hebt natuurlijk ook, Micha Wertheim is iemand die juist houdt om te provoceren. Het is maar net wat bij je karakter past. Mm. Ik ben een beetje een pleaser. Ik vind het wel leuk om daar filijne grappen te maken. Maar in principe is mijn houding naar het publiek is van jongens... laten we elkaar aardig vinden. Mm-hmm. En als je een politieke ingang kiest... dan heb je dus sowieso de helft van het publiek... als ze je nog niet kennen... heeft er al moeite mee. Dat vind ik lastig.
Maar de helft is al met je mee.
Ja.
Op voorhand dan.
Ja,
dus die heb je dan
de andere helft is verdeeld.
Oh, die is verdeeld.
Ja.
Ja. Ja, ik vond dat lastig om me daar zo in uit te spreken. Ik dacht, ik heb er eigenlijk niet zo zin meer even in...
Dus dan ben je een andere route gaan bewandelen.
Ik dacht, ik wil eigenlijk het meer hebben over universele thema's... Mm-hmm. Die voor iedereen herkenbaar zijn. En waar je ook uitspraken over kan doen. Mm-hmm. En waar iedereen mooi worstelt. Want het leven zit voor mij in ieder geval vol met worstelingen.
Ja, ja. En wat zijn dat dan voor thema's? Kwamen die in jouw derde programma Horten en Stoten?
Dat ging bijvoorbeeld veel meer over eenzaamheid en een zucht naar aandacht. In een maatschappij die juist waar je het veel meer zelf moet doen allemaal... Mm-hmm. En dat die mensen gingen allemaal, mijn types gingen toen allemaal eigenlijk, die vonden, die zochten dat heel erg in het hebben van een kwaaltje. Want met een kwaaltje krijg je natuurlijk aandacht.
Mm-hmm.
En ik werd toen zeker helemaal gek van al die mensen die wat hadden.
Oh ja?
Met 1 op de 5 kinderen heeft een rugzak. En ik geloof meer dan 1 miljoen depressieve mensen in Nederland. Ik dacht, hoe kan dat? We zijn zo welvarend land en allemaal zo ongelukkig.
Mm-hmm.
Ik dacht, volgens mij gaat het heel vaak over iets anders. Namelijk dat je gezien en gehoord wil worden. En,
mm-hmm.
Dus toen... daar ging dat programma heel erg over, eenzame zielen.
Hey, en haal je de typetjes die je hebt ontwikkeld dan doorheen al die programma's steeds weer terug? Of kom je bij elk programma ook weer met, of helemaal met nieuwe types? Of zijn de types nu voorbij?
Nee, de types zijn er nog.
Die zijn
steeds,
er nog. Dus herhaal ik de vraag, heb je vaste types die je altijd weer terugbrengt? Die je publiek ook van je kent en misschien ook verwacht?
Nou, er is er één die nu wel... Die ging 2 shows mee en ik dacht, nu is het klaar.
Mm-hmm.
Maar ze is toch weer in een soort epiloogje gekomen.
En wat is dat voor een type?
Nou, dat is het rokertje.
Het rokertje?
Ja.
Oh.
Ja, en die geeft eigenlijk de commentaar op alles.
Hm.
En dat is eigenlijk gebaseerd... Ik woon in de Jordaan in Amsterdam. En daar hangen van die vrouwen uit het raam de hele dag met zo'n peuk.
Ja.
En die vinden van alles en die roepen van alles. En dat is vrij kort door de bocht altijd. Ja.
En ga je met die vrouwen in gesprek? Fiets je door de Jordaan of loop je daar? En als ze dan daar hangen, ga je met ze in gesprek?
Nou, ik ken ze wel als een buurvrouw bijvoorbeeld. En die, daar kom ik wel mee in gesprek,
ja. En dat is ook materiaal dan voor je?
Nou, uiteindelijk zet ik dat helemaal naar mijn
dat
hand.
Begrijp
maar,
ik wel.
Maar
het moet er ergens vandaan komen,
Ja,
hè?
Het type komt uit mijn buurt, ja.
Heeft ze een naam?
Nee, ze heet het Rokertje.
Het Rokertje.
Of eigenlijk de uitgebluste.
De uitgebluste. Ja. Ja, ze rookt nog stevig door, zo te horen.
Ja, zeker.
Ja.
Maar dat is er één die langer meegaat. En zijn eigenlijk iedere show heb ik een aantal nieuwe.
Mm-hmm.
En soms duikt er ineens weer op van twee. Ik denk, maar die kan nu heel goed dit verhaal vertellen. En Dan duikt er weer een op.
Ja, dan haal je er weer eentje terug. Die je een nieuw leven geeft.
Ja, ja.
Hey, en die typetjes, hè? Je zegt die mensen die uit het raam hangen. Maar je moet toch ook om een programma draagkracht te geven, een behoorlijke variatie toepassen. Hoe kom je aan die variatie in die types en je verhalen?
Nou, dat zit hem in van alles. Dat zit hem in van jong tot oud. Mm-hmm. Van slim tot dom. Mm-hmm. Van hoog tot laag opgeleid. Van allerlei klassen. Allerlei. Ja, dat ik zoek wel naar. In dit programma gaan ze echt van de wieg tot aan het graf.
Dat is het nieuwe programma Groene Vingers. Hè?
Ja. Dus dat is heel duidelijk dat ik eigenlijk bij iedere levensfase waarin je afscheid moet nemen van iets en een nieuwe fase ingaat, wat ik heel moeilijk vind om weer met een nieuwe situatie om te gaan, iets achter je te laten. Dus allemaal typen staan eigenlijk op een soort drempel, een overgangsperiode. En daar heb ik dus allemaal nu, dus van iemand die uit de baarmoeder komt en ineens vanuit het veilige, warme, in het koude, lichte komt.
Ja.
Dus dat is al de eerste. En dan gaan ze eigenlijk helemaal zo tot aan dat rokertje die dat graf in moet en niet wil.
De laatste drempel over moet.
Ja.
Ja, ja. En hoe ben je op dit thema gestuit? Waar heb je de inspiratie gevonden?
Nou, het kwam eigenlijk, de grootste aanleiding was het overlijden van mijn moeder 2 jaar geleden. Mm-hmm. En ik dacht dus echt van, nou, als mijn moeder er niet meer is, dan houdt het op. Want mijn moeder, ja, dat kan niet zonder. Dat dacht ik. Maar dat was dus wel. Ze ging dood. En zoals ik ook in mijn programma zei, volgende dag zat ik toch weer boterhammen te smeren voor mijn jongens. Het ging gewoon door voor mijn kinderen.
Ja.
En dat vond ik ergens verbijsterend. En ik vind het nog steeds chockerend dat het leven gewoon doorgaat zonder. En nou ja, maar ik vind het ook verschrikkelijk, die vergankelijkheid. Ik vind het zo'n groot. Ik denk ook, waar doen we het allemaal voor? We gaan toch allemaal.
Ja, ja.
Ik dacht, nou, daar dat hield me. Als er iets is wat me nu bezighoudt, is het dat. Dus het is eigenlijk een programma over het leven en de struggle daarmee. En uiteindelijk die dood.
Maar het heet Groene Vingers. Dat doet.
Ja, want ik ga dus een tuin beginnen.
En je gaat de tuin beginnen?
Omdat ik denk, nou ja, als er ergens die cyclus van leven en dood zich afspeelt, dan is het in zo'n tuin. En ik koppel daaraan dat mijn moeder erg van tuinieren hield. Mm-hmm. En daar ook veel in kwijt kon. Als het slecht met haar ging of als ze verdriet te verwerken had, dan ging ze die tuin in. Alsof haar verdriet daar composteerde. Zo heb
dat is wel mooi gezegd, ja. Alsof haar verdriet daar composteerde, ja.
Dus ik heb nu ook wat verdriet te verwerken. Dus ik denk, nou weet je wat, ik duik een tuin in. Alleen ik heb er niks mee. Dus dat is een lastige.
Maar heb je zelf een tuin?
Ik heb er wel een, maar die is compleet op het noorden. Dus er groeit niks.
Oh.
Bamboe en varens.
Ja, dat groeit wel snel over.
Dat groeit vanzelf,
dat moet je wel voortdurend weghalen.
Ja, dat is snoeien. En hoe harder je snoeit, hoe sneller het terugkomt.
Ja. Maar goed, dat Groene Vingers, dat doet natuurlijk ook denken aan wat tegenwoordig erg onder de aandacht is.
Ja.
Duurzaamheid en alles. Ja, jouw flyer die je me net geeft, laat ook alweer de kleur groen zien. Hè?
Ja.
De vergroening van de wereld.
Nee, dat zit er zeker in. Want dat was het andere wat eigenlijk speelde. Wat je ook leest. Of wat je, het gaat veel gaat over de bewust met eten omgaan. En ecologisch en biologisch. Ergens fascineert het me. En ben ik er ook wel een beetje door aangestoken. Want het is heel besmettelijk zoiets. Als je denkt, je moet alleen maar dat en dat gaan eten. Maar anderzijds vind ik het ook. Denk, jeetje man, wat een industrie is dat ook weer.
Ja.
Met dat oerbrood wat gewoon alleen maar oerslim is.
Ja.
Daar zat ook een verwondering. En dat zit heel erg bij die types eigenlijk. Die zijn, allemaal zit er wel zo'n groen lijntje in.
Ja, ja.
De een wil zelfvoorzienend worden. En de andere, ze hebben allemaal zo wel hun. Die kleuter heeft een moeder die alleen maar.
Er zit een kleuter in, begrijp ik.
Ja, er zit een kleuter in.
En die heeft een moeder?
En die eet alleen maar groene smoothies en is daar een beetje zuur van geworden.
Dus, je hebt tegenwoordig ook dat gras, hè?
Oh, ja?
Ja, een of ander soort gras, toch?
Dat weet ik dan weer niet.
Ja, daar maken mensen een soort smoothie van. En dat schijnt ongelooflijk gezond te zijn.
Ja, ik weet wel veel van die zaden ook. Hè, dat, al die chiazaadjes en dit en dat.
Ja, ja. En quinoa. En,
En havermout moet iedereen ook heel veel eten, geloof ik.
Ja.
En,
nou, bij ons is alles duurzaam. Ik was eind vorig jaar met vakantie in Amerika. En daar is alles, niet alles hoor, maar dat wat dan modern wordt gevonden, organic.
Ja.
Alles is organic. Iemand zei op een gegeven moment tegen mij, maar wat was dan de sla van het land die ik vroeger had? Was die dan niet organic? Wat is eigenlijk het verschil? Waar komt het vandaan? Worden we niet door marketingmensen, als het ware, voor een deel in de maling genomen?
Ja.
Is dat zo? Zit dat in jouw programma ook? Dat soort observaties?
Er is een tuinkabouter ook. En die kijkt er eigenlijk het meest kritisch naar. En die denkt van, ach, die hele biologische aansteller, die zwaait alweer over ook. Want ja, die staat er natuurlijk al generaties, dus die ziet het komen en gaan. En die denkt van, nou, dit is gewoon een fase. En,
Ja. Als je een nieuw programma schrijft, hoe gaat dat in zijn werk? In jouw geval, want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen methode.
Nou, ik vind het altijd een verschrikkelijk proces.
Je wordt er gek van.
Nou, uiteindelijk, weet je, als het een beetje begint te komen, dan wordt het ook heel leuk. En dan is het leukste wat er is. Maar er zitten heel veel moeilijke periodes in. Ik vind het de aanzwengelperiode. Wel, in het begin mag je gewoon lezen en heb je een idee. En is het alleen maar lekker tot je nemen. Dat vind ik heel leuk. Films kijken, wat dan ook. Maar op een gegeven moment moet je gewoon aan de slag. En moet er echt materiaal komen. Nou, dat aanzwengelen, dat beginnen vind ik verschrikkelijk moeilijk. Dat stel ik ook lang uit. Ik heb een soort, met die deadline, dan komt het tenminste een beetje
druk. Moet druk.
Ja, dan moet absoluut druk. En dan zit ik, dan word ik ook heel. Nou, dat is niet mijn leukste. Voor mijn familie thuis niet zo'n leuke periode.
Ga je dan even weg ergens zitten in je eentje?
Nou, ik heb nu ineens een werkruimte. Het is gewoon een anti-kraak. Maar dat is al. Dat vind ik. Dat is ook in de middle of nowhere op zo'n industrieterrein. En dat is eigenlijk heel fijn. Dan, daar kan ik ook niks anders.
Gewoon dus, met je kop tegen de muur slaan, maakt niet uit.
Nou, dat nog net niet. Oh. Maar nee, maar daar kan ik me beter. Ik vind de concentratie, je moet er echt in, je moet echt focussen en, en dat vind ik altijd lastig.
Ja.
Maar op een gegeven moment dan heb je materiaal en dan wordt het leuk. Mm-hmm. En dan komt er ook weer een fase dat het weer lastig wordt. Dat je, het is nog niet helemaal goed. En waar zit het hem dan in? Dus dat ga ik dan een beetje testen, weet je wel. Dan...
Begint je eerste test gewoon thuis bij het avondeten?
Nee.
Wat je man en de jongens ervan vinden?
Nee. Nee,
dat niet.
Nee.
Heb je een regisseur? Neem je een regisseur in de arm dan?
Ja, ik heb een regisseur. En ik heb een proefpodium waar ik altijd mijn eerste dingetje doe. Dat is in Rotterdam. Bij een vriend van mij van de theateropleiding. Die heeft daar een theatertje. En die nodigt dan 20 mensen uit. En dan ga ik het allereerste proefje doen. En dat is echt nog heel lelijk allemaal. En heel stom. En, maar dan komt wel het gesprek op gang van wat is er nog niet goed. En dan ga ik weer herschrijven. Nou, uiteindelijk wordt het dan presentabel.
Ja.
En, moet er een decor bij. En,
en zo bouwt het zich langzaam op tot een avondvullende voorstelling. Want hoe lang duurt jouw programma?
Hij is wel wat lang nog. Hij is een uur en 3 kwartier.
Want je bent nog niet in première, of wel?
Morgen.
Morgen is de première.
Ja.
In Bellevue, hè?
In Bellevue. En dan zaterdag ook nog. Ja.
Maar je hebt toch al een aantal try-outs gedaan. In het cabaret worden altijd zoveel try-outs gedaan. Ik zie al dat je in september bent begonnen.
Nou, in oktober echt. September was
oktober
een preview.
Maar goed, oktober, november, december. Dus je bent al even bezig.
Ja, maar het viel wel mee. Ik had er, denk ik, 12 of zo, 14. En er zijn ook mensen die hebben er wel 40. Mm-hmm, maar... Nee, het is wel heel fijn om het steeds weer te kunnen toetsen en aan te passen. En, en dan uiteindelijk, ik heb nu wel, volgens mij heb ik de vorm te pakken.
Je bent klaar voor de première.
We hebben vanmorgen nog even een paar notes doorgenomen van de laatste puntjes op de i.
Hey, je vertelde net, vind ik nog even een interessant punt om met je te bespreken, dat je bent niet muzikaal of je kunt niet zingen of hoe zit dat?
Nee, ik zing niet goed. En ik vind als je wil gaan zingen, dan moet het ook wel wat zijn.
Ja.
Ik heb het geprobeerd, dit programma, om te eindigen met een liedje a cappella. Maar het is toch gesneuveld.
Ja.
Ik dacht, waarom zou ik het de mensen aandoen? Het lijkt me wel heel leuk om wat zangles te nemen.
Maar jouw collega Joep van het Hek is ook geen grote zanger, hoor.
Nee, maar voor mij hoeft dat dan ook niet zo.
Nee, dat is een soort parlando, hè, wat hij af en toe tussen zijn door zijn programma heen doet.
Ja. Ja.
Want heb je wel liedjes geprobeerd?
Ik kan ze ook helemaal niet schrijven. Ik snap het gewoon niet.
Oh,
nee, het is een métier, zeg ik het goed,
wat
ik niet in de vingers heb.
Ja.
Zo'n type, dat snap ik. Ik snap waar ik moet beginnen, hoe dat denken gaat. Maar een liedje, ik snap er eigenlijk niks van.
En hoe kom je dan aan je momenten van rust in je programma? Om toch een soort van... golflijn door je programma heen te trekken.
Nou, dat is die ik-lijn. Dat is dat verhaal wat ik als mezelf vertel. Dat is, dat is heel gewoon in contact met de zaal. En dat is Want is een liedje eigenlijk voor een rustmoment?
Ik weet het niet, ja. Maar niet altijd, soms wel. Het is wel even een luistermoment. Kijk, bij veel cabaretiers...
Voor Zonneveld was het hoogste punt van zijn show.
Ja. Ja.
Alleen, daar kwamen ze niet voor. Ja. Ze kwamen voor die kroketten. Dat zijn die ook altijd.
Ja.
Ze komen godverdomme voor die kroketten.
Ja. Ja.
Voor mij zijn de liedjes het hoogste. Maar ja, dat is maar net wat je stil is.
Ja.
Ja.
Op het moment dat je een stand-upper bent...
Ja.
Of eigenlijk een verhaal te vertellen hebt... waar mensen typetjes doorheen wandelen... heb je het volgens mij helemaal niet nodig.
Nee.
Dus ik snap, zonder dat ik het gezien heb... snap ik gelijk... als je roept die ik-lijn... mijn vertellijn... dat is voor mij de rust.
Ja.
Dat zijn de piketpalen... waar ik even bij uitheig...
Mm-hmm. Ja.
voor ik onderweg ga naar mijn volgende gevonden personage.
Ja. 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 Ja, nee, dat klopt.
Ja.
Ja, en ik heb zelf, maar dat is natuurlijk ook heel persoonlijk... als ik naar iets kijk en ze gaan zingen... denk ik, oh, even wachten. Ik haak altijd een beetje af.
Oh, voor jou is het ook helemaal niet interessant.
Nee, ik ben er gewoon... Ja. Nou, behalve als ik echt voor, als je echt voor iemand komt die heel mooi kan zingen... dan is het een ander. Maar in zo'n programma, als we dan even gaan zingen... denk ik, oh ja, we hebben even een momentje voor onszelf.
Ja, dat kan. Nou ja, ik zat vorig najaar nog... aan het eind van december bij Freek de Jong en de Lamar... en met een band, want die heeft de laatste paar jaar een band praten tussendoor. Maar die haalde bijvoorbeeld een heel oud nummer van Nederlands Hoop terug. En het was zo goed gearrangeerd dat iedereen zat te wippen in zijn stoel.
Oh ja, ja, dat is leuk. Ja.
En daarvoor zei ik, oh wat goed, dat is een hit. Dat kun je gewoon uitbrengen. Wat fijn dat is teruggehaald.
Ja.
Dus daar in die show werkte dat dan eigenlijk enorm opmonterend.
Ja, en ik was ook bij Johan Goossens, ook een cabaretier. Ja, en die had ook een liedje wat ik ontzettend leuk vond. Ja, dus het kan wel, het kan wel. Ja, dat is ook zo.
Wim Kan, die playbacks dan alleen maar.
Oh ja. Maar ja, die las ook
dan
ze...
wordt het echt tragisch.
Ja,
ja dat vind ik
maar
ook
daar kwamen de mensen ook gewoon niet voor.
Nee.
Oké, je gaat zingen.
Nee.
Oh, waar is Corrie? Oh, daar is Corrie. Oh, ja. Nou ja, gaan we even uitrusten op naar de volgende politieke koffer.
Weg met je vlaggetje.
Ja.
Nou, Ellen, we zijn volgens mij behoorlijk goed geïnformeerd nu over jou en over je nieuwe programma.
Ja, heb ik het allemaal een beetje verteld? Ja, ik denk het
wel. Ik hoop het wel, ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
Nou, gisteren was ik heel blij. Ik was eerst in Bellevue en... het ging hartstikke goed, dus ik heb een goed gevoel.
Nou, we wensen je heel veel plezier. Veel toys. En het programma begint om...
Half negen,
ja, in Bellevue. En je staat tot en met 24. Dus
tot en met zaterdag.
Tot en met zaterdag. Ja. En dan ga je het land in, want ik heb hier op die flyer gezien dat je nog tot juni bezig bent.
Yes, het begint eigenlijk pas allemaal.
Oeh, 6 juni is je laatste voorstelling in Hoorn. Schouwburg het Park. Nou, ik wens je enorm veel plezier met je voorstelling.
Dankjewel.
Groene Vingers heet de voorstelling van Ellen Dikker.